Hey, superleuk dat je luistert naar deze podcast. Vandaag bestaat Geriaal 11 jaar. Ik ben 11 jaar geleden gestart als ondernemer. Nou ja, dat maakt logischerwijs dat ik nu 11 jaar onderweg ben. En het leek me leuk om in deze podcast met je te delen wat mijn 11 meest waardevolle lessen zijn uit de afgelopen 11 jaar. Er zijn er meer, want als ik maar 11 lessen uit de afgelopen 11 jaar zou halen, dan zijn dat er niet veel. Maar de belangrijkste, die wil ik eigenlijk met je delen. En nou, dat zit toch vooral wel in mijn visie op marketing en SEO en hoe dat in de loop van de jaren is veranderd. Maar ook op wat ik zie bij ondernemers in de praktijk en waarom strategieën niet altijd slagen. En aan het eind ga ik ook even met je delen wat mijn plannen voor 2026 zijn. Ik heb mijn broertje in dienst genomen. Die gaat 20 uur in de week mij ondersteunen. En dat betekent dat ik met Geriaal een stukje kan schalen. En waarbij mijn focus voor mezelf ook heel erg op een stukje coaching en begeleiding komt te liggen. En ik zal je gaandeweg gaan vertellen ook waarom ik daarvoor gekozen heb. Nou, de eerste les die ik met je wil delen is: organische marketing verandert op dit moment. Dus waar je eerder alleen in kon zetten op vindbaarheid in Google bijvoorbeeld, gaat dat nu over een breder spectrum. Dus ik geloof heel erg dat je eigenlijk vindbaar wilt zijn op alle mogelijke kanalen. Dus vindbaar in Spotify. Want mensen zoeken ook in Spotify naar een bepaalde podcast. Vindbaarheid in Google. Vindbaarheid in AI-tools. Desnoods zelfs vindbaarheid in via social media-tools. Maar ook vindbaarheid in YouTube. Zijn allemaal kanalen, zeg maar, waarbij, dat zie ik ook bij mijn klanten, je op een organische manier mensen binnen kunt halen. Nou, er zit nog een ander ding in. Ik geloof ook dat marketing steeds breder wordt. Dus wat je ook wilt is eigenlijk steeds in dat hoofd van die bezoeker kruipen. Dus stel, je hebt een goed blog, daarmee ben je vindbaar in Google. Mensen komen binnen via dat blog binnen op jouw website. Ze schrijven zich in op je e-book, ze gaan je volgen op Instagram. Daarmee staan ze op de nieuwsbrieflijst. Je hebt een goede podcast, die deel je weer via de nieuwsbrief. En daardoor horen mensen jou een uur of een half uur, zolang als je podcast maar duurt. Nou, en in dit systeem, zeg maar, gaan mensen steeds verder bij je aanhaken. Ze schrijven zich in voor een dienst, voor coaching, voor een nieuwe schutting. Het maakt niet uit wat je doet. Maar zo haal je mensen binnen. Dus organische marketing verandert. Inzetten op één kanaal zou ik zeker niet meer adviseren. Ik zou dat breder zien dan dat. Maar het mooie is ook dat je door AI-tools heel makkelijk sneller content kunt maken, mits je AI goed inzet. Nou, de tweede les die ik met je wil delen. Consistent bouwen is een vaardigheid die veel ondernemers niet hebben, maar die wel cruciaal is om te leren. In de afgelopen 10 jaar heb ik echt gezien dat de ondernemer die consistent durft te bouwen, die saai durft te zijn, is de ondernemer die het spel uiteindelijk pakt en ook wint. En het gaat hier niet expliciet om winnen natuurlijk, maar het is wel zo dat ik te vaak zie dat mensen op het verkeerde moment afhaken. Te vaak zie ik gebeuren dat ze van een Google Ads strategie naar een social ads strategie naar blog schrijven schieten. Dat een maand of 2, 3 volhouden, dat is te kort om te weten of het werkt, kan ik uit eigen ervaring zeggen. En dan haken ze weer af. Maar de ondernemer die zegt, oké, we zitten nu begin 2026 en wat er ook gebeurt, ik ga elke week 3 posts op LinkedIn zetten. Ik ga elke week 1 goede podcast en 1 goed blog schrijven, is de ondernemer die na een jaar de meeste groei heeft doorgemaakt. Heel belangrijk. Daaraan gekoppeld ook les 3, want de meeste ondernemers vergeten te kijken naar welke kleine stappen ze gezet hebben. Ik zie heel vaak dat ook klanten van mij zeggen, ja, maar levert het mij dit dan wel op? Wat haal ik hier nu uit? Als we dan terug gaan kijken, ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb een klant die organiseert een event. En als je daar een tuk kniediep in zit, dan zou je kunnen zeggen, we zijn denk ik in september begonnen met promoten. Het event is in januari en halverwege oktober ontstond er wat onrust. Van goh, ja, die kaartjes lopen eigenlijk niet zo hard en hoe krijgen we dat nu vol? Krijgen we die 100 mensen er ooit in? Wat ik dan steeds probeer te zeggen is, haal even diep adem. We gaan gewoon door, we blijven gewoon promoten. Zo, gezien de cijfers liggen we keurig op schema om dat event voor januari vol te krijgen. Maar op het moment dat je mee zou gaan in de beweging van de angst dat je het niet vol krijgt, zeg maar halverwege oktober, dan krijg je dus een heel ingewikkeld ding. Want je zegt eigenlijk van, oké, Op dit punt geloof ik niet dat het volkomt, laten we ermee stoppen. Of laten we de zaal kleiner maken. Of wat dan ook. Nu even iets verder in de tijd. Dat event zit vol. Dat zat een maand van tevoren al vol. En van alle kanten komt de vraag naar of er nog tickets zijn. Dus inmiddels werken we met een wachtlijst. Daar staan een heel aantal mensen op nu. Dus wat je hier ziet is, als je op het verkeerde moment een conclusie trekt, snijd je jezelf eigenlijk enorm in de vingers. Dus trek je halverwege oktober de conclusie van dit werkt niet, dan zou je zo zeg maar de stekker uit zo'n event trekken, terwijl een maand later blijkt dat mensen er graag bij willen zijn en dat ding zit gewoon al vol. Dat geeft een hartstikke mooie urgente positie in je marketing, dat het al vol zit. Er kunnen niet meer mensen bij, die zaal is niet groter. En wat ik maar probeer te zeggen is, probeer jezelf door die over die dode punten heen te helpen. Laat angst daarin niet regeren. En ja, er is ook een punt waarop je reëel moet zeggen, dit werkt niet. Maar wees daar niet te snel mee. Het is iets wat ik heel vaak zie gebeuren. Nou, en daaraan gekoppeld, kijk dus ook naar de kleine stappen die je zet. De eerste e-book inschrijver is een hele mooie mijlpaal. Houd bij bijvoorbeeld hoeveel nieuwe mailinglijstinschrijvers je elke week hebt. Hoe je bezoekers stijgen. Hoeveel online omzet je hebt. Want kijk, de grap is ook als je een online business omzet. Als jij de eerste maand €200 hebt en de tweede maand 300. En de zesde maand heb je zeg maar 1000. Dan zit daar gewoon een stijgende lijn in. Als jij dat zo doorbouwt, dan zit je na een jaar op 2000 online omzet. Doe je dat 3 jaar... En dan hebben we het niet over miljoenen omzetten, maar gewoon heel netjes bouwen. Want je creëert namelijk ook altijd een sneeuwbaleffect. En die sneeuwbal gaat steeds sneller rollen. Dan zit je na 3 jaar op 10.000 online omzet. Ja, en de lol is, als je eerder afgehaakt was, had je die omzet niet gehaald. Als je doorbouwt wel. Dat is echt het grote verschil. Nou, de vierde les gaat wat mij betreft over als er iets in je marketing niet goed gaat of je hebt niet voldoende klanten, dan zit het maar zelden in het marketingkanaal wat je kiest. Dus of je nu Google Ads doet, je blogs, SEO, noem maar, social media, daar zit uiteindelijk niet de crux als het gaat om of iets slaagt of niet. Want je kunt met een goede SEO-strategie een hele goede business opzetten. Ik heb echt talloze voorbeelden, maar dat kan ook met een goede ad-strategie. En dat hoeft ook niet allemaal, want je zult zien als je ook om je heen kijkt op de markt, dat dat enorm varieert. Maar het echte probleem van als je business niet loopt, zit veel vaker in. Er is of een overtuiging die je tegenhoudt om bijvoorbeeld niet zichtbaar te worden. Of wat voor overtuiging dan ook. Je bent bang voor de groei, je bent bang dat je niet aan kunt. Of je kernboodschap is niet helder. Dus dat zie ik ook nog wel eens gebeuren. Maar in basis is mijn graadmeter altijd, kijk, als je gewoon omzet hebt en je verkoopt producten, dan weet je al dat er animo voor is. Zo simpel als dat is het. Dat zie ik ook vaak bij klanten waar ik bijvoorbeeld lanceringen, als ik daarbij betrokken ben en als ik die begeleid. Als wij een lancering doen en we verkopen de direct producten, dan weet ik dat het aanslaat. En een hele enkele keer kom ik ook tegen dat ondernemers niet verkopen. Kijk, en als dat het geval is, dan heb je een heel ander vraagstuk liggen. Maar in basis geldt wel dat de sleutel ergens vaak zit in jou. Dus wat geloof je over jezelf? Ja, dus stel nu dat je bijvoorbeeld bang bent om zichtbaar te zijn. En van daaruit ben je niet zichtbaar. Dus daar ben je niet consistent aanwezig. Of je durft er niet te zijn. Dan is het logisch dat daar natuurlijk geen omzet uit voortvloeit. Want als mensen niet weten dat je niet bestaat. Of als mensen niet weten dat je bestaat. Is het vrij aannemelijk. Dat je ook geen omzet hebt natuurlijk. Dus het kan wel helpend zijn om hierin ook een stukje. Wat mij heel erg helpt is gewoon zitten. Pen en papier. Telefoon weg en schrijf van oké, wat gebeurt er nu? Wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Want dat geeft een stukje inzicht en dan kun je er ook voor kiezen dat je ondanks de angst toch zichtbaar gaat zijn. Want dat kan natuurlijk een keuze zijn. Dus ik vind mijn eigen zichtbaarheid ook niet altijd even makkelijk. Ik vind het ook niet heel lastig, maar er zijn wel bepaalde dingen die ik ook lastiger vind. Maar dan kies ik ervoor om het toch te doen, ondanks dat ik het eng vind. Dus dat is een mooie om mee te nemen. Nou, ik denk les 5 zit wat mij betreft in wat AI op dit moment met je marketing doet. Kijk, ik denk als je basis goed staat, is AI een ongelofelijke versneller. En ik heb het hier even over het basisgebruik van AI, want ik vind het heel interessant. Je kunt er hele systemen mee opbouwen. Nou, de meeste ondernemers doen dat helemaal niet, zijn daar ook niet mee bezig. Maar als je ChatGPT gebruikt voor je content en je doet dat slim en je hebt daar handige systemen in, dan kun je echt een keer zo snel content maken dan 2 jaar geleden, zeg maar. Maar het is wel zo dat AI je marketing niet redt. Als jij niet zichtbaar durft te zijn, je kernboodschap is niet goed, dan kun je ChatGPT post maken wat je wil. Maar dat wordt dan heel erg ingewikkeld. En er komt bij, denk ik ook, dat je ChatGPT en AI-tools goed zult moeten gebruiken. Dus wat ik ook wel zie, is dat er een bepaalde AI-moeheid ontstaat. Hè? Ik schaar het inmiddels wel een klein beetje onder verloedering. Er zijn, als ik LinkedIn open, zo onwijs veel posts die letterlijk door ChatGPT geschreven zijn, waar het er gewoon van afspat. En ik merk dat ik daar een soort van, ja, resistent voor word, zeg maar. Ik registreer het niet, ik lees het ook niet. En ik vind het verademing als ik ergens een post lees waar dat niet van afspat. En kijk, ik hoor veel mensen dat een beetje wegzetten als van, ja, je bent dan wat zeurderig en zo erover. Maar ik hoor ook heel veel herkenning. Ik zit in een WhatsApp-groep, zeg maar, met mijn vader en mijn broertjes en zusjes. En met regelmaat hebben wij een screenshotje van de post erin. Zo van, nou, dit is wel echt ChatGPT. Dat is niet wat je op wil roepen bij je klanten, hè? Want je wilt dat je klanten je content lezen. Dus als je dat gaat doen, verdiep je dan echt even goed in AI. En leer ook te onderscheiden van, goh, wat is nou echt AI-achtig en wat niet? Dat zijn kleine dingetjes, daar hoef je geen expert voor te zijn. Maar het zijn wel kleine dingen om je marketing minder AI-achtig te maken. Want dat is heel grappig, dat is een andere angst die ontstaat. Namelijk de angst dat je te AI-achtig bent. Hoor ik ook bij mijn klanten terug. Dus ook AI goed inzetten is gewoon een vaardigheid die je zelf eigen kunt maken. Maar ik ben ook groot AI-fan in die zin. Het versnelt enorm. En zeker als jij AI goed instrueert, en daarom geloof ik ook heel erg in dat content systeem. Want als je een goede podcast hebt, daar komt een goed transcript uit, dan heb je een waanzinnig mooie basis voor je marketing en voor je contentmachine. Nou, de zesde les die ik hier aan wil koppelen is, luister niet te veel naar wat geroepen wordt. Hoeveel mensen ik al heb horen zeggen van, ja, bloggen werkt niet meer, SEO is dood, er komt een crisis aan, het heeft allemaal geen zin meer. Nou, ik zal je vertellen, ik doe dit nu dus 11 jaar, hoe vaak ik dit niet heb gehoord. Als ik al die keren afgehaakt zou zijn of ingesprongen zou zijn op alle dingen die voorbij zouden komen in de hypes. Nou, dan waren we op een heel ander punt geweest. Dus nee, SEO is niet dood. SEO verandert wel. Zoekgedrag verandert ook. Maar daar kun je op inspelen. Ik heb een voorbeeld van een klant nu waarbij we een prachtige blogstrategie voeren. En vergeet je niet, blogs hebben ook nog een andere rol dan een SEO-rol. Die is in een jaar tijd van 200 bezoekers naar zo'n 2000 bezoekers gestegen. Nou, je stel je even voor, dat zijn elke maand 1800 mensen meer dan er waren. Doe dat even keer op jaarbasis. Hier komen ook heel veel e-book-inschrijvers uit. Die gaan allemaal weer naar de podcast. Dus dat is heel erg een onderdeel van die motor in dat content-systeem, zeg maar. Ik denk zelfs dat het zo werkt, als iedereen zegt dat SEO dood is, dan is het de uitgelezen kans om erin te springen. Want als niemand meer goede content op die manier schrijft, nou ja, waarom zou jij dan niet instappen en die content goed inzetten? En nogmaals, ik zou de content altijd breder inzetten. Dus bij deze klant werk ik ook met een systeem waarbij we een podcast opnemen. Daar maak ik een heel goed blog van. In haar tone of voice. Heel belangrijk. En dat delen wij elke week in de nieuwsbrief. Zo. Dus elke week krijgen mensen die in de nieuwsbrief. In dat blog zetten we weer call to actions. Naar, nou ja, wat er maar ook gepromoot of onder de aandacht gebracht moet worden. Het geeft altijd onwijs veel beweging. Dus dat is het systeem wat je eigenlijk een beetje in beweging wilt zetten. En laat je niet te veel leiden door wat je hoort. Kijk, ik hoor ook wel eens mensen zeggen, Facebook ads werken niet meer. Nou, het is al lang niet alleen maar Facebook ads. Maar Facebook ads werken wel degelijk. In de goede strategieën. En als je de goede dingen doet. Dus vaar je eigen koers of laat je goed informeren. Dus als er dan dat al geroepen wordt, breng dan een aantal invalshoeken in die je een reële beslissing laten nemen wat dat betreft. Maar neem het niet te blind aan. Kijk, ik sprak laatst iemand die zei van ja, er komt een crisis aan. En dat is de reden dat ik eigenlijk nu de prijs al ga verlagen. Nou, in mijn ogen, ik zou dat zelf nooit doen. Ten eerste weet je niet wanneer de crisis komt, want die hangt eigenlijk al een paar jaar. Iedereen zei na corona eigenlijk al dat dat zou gaan gebeuren. Het is er niet beter op geworden. Maar er is ook nog geen definitieve nekslag geweest. Het enige is wel, als je tijdens corona zeg maar je prijs al verlaagd zou hebben vanwege crisis, dan loop je wel. Dan is dat niet de meest handige beslissing geweest. Dus ja, dan zou je beter gezegd kunnen hebben van goh, ik ga nu heel erg bouwen, zodat ik in slechte tijden baat heb gehad bij wat ik gezaaid heb in de goede tijden. En dan komen we meteen aan les 7. Van mijn vader leerde ik ooit, in goede tijden moet je zaaien voor slechte tijden. En ik denk dat dat zo is. Dus stel nu, kijk, ondernemer 1 die heeft een website, 10.000 bezoekers per dag. Zo, dan hebben we ondernemer 2, die heeft niks. Dus die doet een beetje social media, daar haalt hij zijn klantjes op binnen en gaat hartstikke goed. Zo, in het moment. Ondernemer 1 bouwt. Dus die heeft als doel in een jaar 50 goede blogs, 50 goede podcasts en dat doet hij al jaren. Ondernemer 2, die schiet van hot naar her. Oké. Nu komt de crisis. Dus dat betekent, mensen hebben minder geld te besteden en er zijn minder klanten beschikbaar en dan enzovoort enzovoort. Ondernemer 1, die draait zeg maar in goede tijden een ton omzet. Zo. Alleen, omdat mensen nu minder geld hebben, wordt dat 60. Het voordeel is namelijk, hij is nog steeds vindbaar. Mensen kunnen hem nog steeds overal terughalen. En dat systeem levert hem geld op. Ondernemer 2 heeft nooit ergens aan gebouwd. En die moet eigenlijk zijn omzet dan overal nog weg gaan trekken. Wat veel lastiger is. Wat maakt dat hij eigenlijk niet terug kan vallen op een duurzaam iets. Dus wat je wilt is, als het goed gaat met je business, investeer dan in een systeem waar je op de lange termijn op kunt bouwen. Websitebezoekers, podcastvolgers, YouTube-volgers, een Instagram-following. En het gaat niet om de aantallen, hè? Ik bedoel, begrijp het niet verkeerd. Het gaat altijd om kwaliteit boven kwantiteit. Mailinglijst is hierin ook een hele belangrijke. Als je echt een goede mailinglijst hebt, en dat gaat ook niet om de aantallen, maar het gaat om kwaliteit. Daar zit gewoon je omzet. Je kunt letterlijk tegen mensen zeggen van goh, ik heb dit nu tot mijn beschikking. Ik breng dit nu onder de aandacht. Je zit bij ze in de mailbox. Is gewoon heel belangrijk. Nou, les 8 is, als mensen niet weten dat je bestaat, kopen ze niet bij je. Het is heel simpel, maar als mensen niet weten dat je er bent, hoe moeten ze dan weten wat ze bij je kunnen kopen en hoe dat zit? Dat gebeurt gewoon niet. Dus je wilt op een bepaalde manier zichtbaar zijn. En jij bepaalt hoe je zichtbaar bent. Hoe vaak, hoe consistent, welk kanaal. Daar kun je over nadenken. Dat verschilt ook per persoon. Maar in de kern is het wel zo. Laat zien dat je er bent. Vertel wat je verkoopt. Ik had daar laatst een heel grappig verhaal in. Want ik bouw al 11 jaar websites. In WordPress, in Phoenix heb ik dat ook veel gedaan. Dat is nu minder relevant. En er was iemand die mij goed kende. En die zei tegen mij van, joh, maar bouw jij dan ook websites? Ik zei, ja. Ik zeg, ik bouw inderdaad ook websites, dat wist hij niet. Hij zei, nou ja, dan heb ik eventueel nog wel een klant voor je. Dus dat betekent, dat was voor mij het inzicht van, oké, ik moet wel op Instagram en dat soort kanalen gaan vertellen dat ik websites maak. Want ja, schijnbaar weten mensen dat niet. Je kunt het echt niet vaak genoeg zeggen wat je doet. Nou, les 9 die ik met je wil delen is, consistentie kun je jezelf aanleren of je kunt het inkopen. Dus ik zie ook steeds vaker dat klanten bijvoorbeeld bij mij consistentie gewoon inkopen. Dus ik werk steeds meer in abonnementen, grotere abonnementen per maand, waarbij we zeggen van oké, wij arrangeren 4 nieuwsbrieven. Een klant neemt dan bijvoorbeeld zelf podcasts op, kan ook een interviewvorm. Daaruit staan 4 nieuwsbrieven, 4 goede blogs, waarmee we en input hebben voor de nieuwsbrief en voor een goede SEO-strategie. En dat wordt ook omgezet in LinkedIn-content, in social media-content, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het voordeel is dat je dan de consistentie inkoopt en het niet afhankelijk is van jouw wilskracht. Kijk, ik ga 2 keer per week naar een personal trainer. Je zou kunnen zeggen, ja, maar je kunt ook zelf naar de sportschool gaan. Dat klopt. Alleen, ik weet van mezelf, als ik dan moe ben, of ik heb een keer geen zin, of ik heb het heel druk in mijn werk, dan ga ik niet. Als ik de afspraak heb staan, ga ik wel. Dus eigenlijk koop ik de consistentie in. Zo, en er komt ook bij dat ik bij die personal trainer ook nog net altijd een tandje meer bijzet om fit te worden, om oefeningen te doen. En ja, zo kun je dat met je marketing denk ik ook zien. Want je zult vaak zien dat als je wilskracht weg is, dan is je consistentie ook weg. En dat is heel menselijk. Dat doet praktisch iedereen, een uitzondering daar gelaten. Maar het is wel heel erg belangrijk, denk ik. Nou, les 10. Dus is niet een les. Ik wil je iets vertellen over mijn plannen voor 2026. Wat ik al meldde. Mijn broertje komt bij mij in dienst. Die heet Jelrik. 20 uur per week. En dat geeft mij in Geriaal heel veel mogelijkheden om op te schalen. Dus wat ik ga doen is, wat ik zie is dat mijn klanten echt behoefte hebben aan een consistent plan en een consistent neerzetten van hun marketing. Dus wij gaan werken met abonnementen waarbij we dit hele verhaal uit handen nemen. Nou, daar kunnen we maximaal 10 klanten in bedienen. En wat we daarbij doen is dus ook echt bouwen op de lange termijn. Dus dat zit niet alleen maar in het uitvoeren, maar ook echt in de strategie. Want wat ik vaak zie, wat ik zie in het afgelopen jaar is dat ik veel vaker in de rol kom van een strategisch partner. Maar ook als stok achter de deur. Dus op het moment dat jij denkt, oh, maar het werkt helemaal niet, dan kan ik je perspectief laten zien. Ja, maar het werkt wel degelijk. Eigenlijk zoals ik net in het voorbeeld van het event noemde. Zo van, goh, ik zie dat jij onrustig bent over die kaartverkoop. Maar ik zie dat we prima op koers liggen. Nou, en dan kunnen we samen weer verder bouwen aan wat er ligt, aan het lange termijn plan. En dat soort dingen. Nou, het andere ding is een stukje coaching en begeleiding. Dat is eigenlijk iets wat ik vorig jaar steeds meer heb opgezet. Maar echt een stukje coaching en begeleiding op hoe zet je een goed marketing systeem neer? Hoe schrijf je nou goede blogs? Waar vind je nou de goede onderwerpen? Want dat is cruciaal. Maar ook, hoe bouwen we nou die consistentie voor jou in? Nou, dat zijn de dingen die belangrijk zijn. En in maart ga ik starten met een nieuwe groep. Dat heb ik vorig jaar eigenlijk voor het eerst gedaan. Dat vond ik echt fantastisch leuk. Waarin plek is voor 8 tot 10 ondernemers. Waarbij we echt ook jouw content systeem op gaan bouwen. Maar waarbij de kracht ook heel erg zit in de verbinding van de groep. Dus daar zit echt een meerwaarde. Omdat het je vaak ook anders naar je business laat kijken. Nou, de laatste les die ik met je wil delen is, wat marketing ook doet, het start altijd bij je bezoeker. Dus ongeacht de kanalen die je kiest, de strategie die je uitzet, het geld wat je investeert, je moet weten wat er leeft bij een bezoeker. Ik heb het vaak over de They Ask You Answer strategie. Daar is een boek over geschreven. Maar jij als consument, als koper, hebt vragen over een product. Het is wel grappig, ik heb onlangs een spijkerbroek gekocht van een bepaald merk. En die hadden allemaal verschillende spijkerbroeken. Dus wat wijder en niet wijder en dat soort dingen. Er waren allemaal verschillende namen. En ik had er al eens zitten kijken dat ik dacht van ja, ik weet eigenlijk ook niet wat is. En toen zag ik op Instagram een filmpje voorbij komen waarin ze dus het verschil uitleggen tussen die broeken. Ja, dat is in mijn ogen heel erg de essentie van wat de They Ask You Answer strategie is. Dus ik had dat filmpje gezien en toen dacht ik, oh oké, okay, nu snap ik eigenlijk het verschil. Daar heb ik ook meteen 2 broeken daar besteld. Maar wat je wilt is in het hoofd van de bezoeker kruipen en daar content op maken. En content gaat over video's, podcasts, blogs, nieuwsbrieven. Daar kun je in kiezen wat belangrijk is. Daar bouw je een systeem op en je zorgt dat het consistent blijft lopen. Minimaal een jaar lang, bij voorkeur. Maar als het voor je werkt, altijd langer natuurlijk. Dus als ik één kernactie zou moeten noemen als het gaat om je marketing, of eigenlijk zijn het er 2, is het 1. Achterhaal wat er leeft bij je bezoeker. Maak content hiervoor en zorg dat je daarmee op de juiste kanalen zichtbaar bent. Als je die 2 voor elkaar krijgt, dan heb je in feite je marketingsysteem klaar. En natuurlijk zitten daar allemaal nog nuances en dingen in, maar dat is wel heel belangrijk. Nou, dat zijn eigenlijk de 11 lessen die ik met je te delen heb. Ik geloof heel, heel erg in bouwen op de lange termijn. In dat ook durven, in saaier durven zijn dan de rest van de mensen. In niet van hot naar her schieten, in paniekvoetbal. Het is allemaal niet nodig. Je kunt in paniek schieten. Maar, en dat is nog wel een mooi voorbeeld wat we kunnen geven. Kijk, ik heb dit jaar een traject gedaan bij iemand die hielp mij met mijn voeding. En ik ben iemand, ik kan heel consistent sporten en eten. Maar als ik bijvoorbeeld veel stress heb, kan ik dat ook zomaar laten vallen. En dan is het weg. En eigenlijk wilde ik van dat patroon af. En wat ik heel erg geleerd heb, dit jaar, mijn belangrijkste les daarin is geweest, of eigenlijk vorig jaar. Kijk, heel vaak was het zo, dan ging het een tijd goed. En dan had ik een dag slecht gegeven en dan dacht ik van, oh laat maar. En dan kon ik zo 2 weken lang slecht eten voordat ik weer op het goede pad was, zeg maar. Wat ik geleerd heb is nu, oké, ik heb een slechte dag, maar eigenlijk gaat het erom hoe snel ik me herpak. Duurt dat 1 dag of 2 weken? Als ik een keer een dagje niet eet zoals ik wil, prima. Zo heeft geen enkele invloed op mijn resultaat. Als ik dat 2 weken doe, heeft het wel invloed. Nou, dit geldt met je marketing ook. Dus als jij een plan maakt om elke week een podcast te doen en je haalt er 1 keer 1 niet, niks aan de hand, geen man overboord. Maar als je dat je doet besluiten om de rest van het jaar ook maar niks meer op te nemen, dan heb je er niks aan. Dus in het beste geval heb je, in geval 1 heb je na een jaar zeg maar 48 goede podcasts. In het tweede geval heb je de 4 opgenomen en dan stop je. Nou, je kunt wel raden wat het meeste resultaat oplevert. Dus eigenlijk gaat het erom hoe snel herpak je op het moment dat het niet meer conform plan gaat en zoals jij het in je hoofd hebt. Nou, dat is wat ik wel heel erg geleerd heb met mijn voeding ook. Maar dat is in algemene zin ook een les die ik eruit gehaald heb. Nou, dat zijn de 11 lessen die ik voor je heb op basis van de 11 jaar die ik aan ervaring heb als ondernemer. Ik dacht 10 jaar geleden, zag ik bij sommige mensen staan 10 jaar ervaring. Dat ik dacht van zo, dat is best wat. Maar inmiddels ben ik dat punt ook voorbij. En ik hoop dat je er iets aan hebt. En dan spreken wij elkaar in een latere podcast.